De kerkraad maakt u het volgende bekend. Vandaag is de derde collecte bestemd voor het evangelisatiewerk in Gent. Dinsdagavond houdt de mannenvereniging zijn jaarvergadering en deze avond begint om 7:45. In ondertrouw zijn opgenomen Anita van Heteren en Martijn den Boef. Dit alles zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze eredienst voortzetten door met elkaar te zingen Psalm 42 en daarvan het eerste vers, het heigedet der jacht ontkomen. Wij noemden nu het eerste van 42. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet en dan zingen wij Psalm 139, het tweede vers. Ge omringt mij gaan en liggen gij. O Heer, zijt altoos nevens mij, uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Geen woord is nog mijn tong ontgleden of gij weet alreeds mijn reden. En daarna lezen wij uit het Heilig Evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 20, de versen 1 tot en met 18. En daarvan zijn de versen 11 tot en met 18 de tekst voor de prediking. We luisteren dus naar de wet. Wij zingen het tweede van 139 en daarna lezen wij Johannes 20, vers 1 tot 18, waarvan de versen 11 tot en met 18 de tekst voor de prediking is.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. De eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen. Zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel, welke Jezus lief had, en zeide tot hen: Zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk, en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij er niet in. Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen, En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel erin die eerst tot het graf gekomen was en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis. En Maria stond buiten bij het graf, wenende. En als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: Vrouw, wat weent gij? Zij zeiden tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan. En zij wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? En zij, menende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt, en ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar: Maria. En zij zich omkerende, zeide tot hem: Rabboni. Hetwelk is gezegd: Meester. En Jezus zeide tot haar: Raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader, en tot mijn God en uw God. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had.
In onze voorbeden willen we denken aan Ruben Boer, die nog steeds in het Sophia ziekenhuis verblijft. En broeder W. Visser, die in het Icazia ziekenhuis verblijft. En we denken ook aan onze oude zuster P. Verlander Bunk in Salem, wiens lichamelijke omstandigheden achteruit gaan. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere des hemels en der aarde, grote schepper aller dingen, die hoog woont en troont op uw majesteit, maar die zo laag afdaalt, die woont in het verbroken en verslagen zondaarshart, die woont daar waar een zondaar beeft voor uw woord, waar het werk van de Heilige Geest zich openbaart. En dat door uw woord. En Heere, zo naderen we dan voor uw heilig aangezicht, o genadige God. Hoor ons toch. En zie ons toch aan in uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En wees ons genadig. Ontfermt u zich over ons allen zoals we hier zitten en staan. O God, wees ons genadig naar de grootheid van uw barmhartigheden die u betoond hebt in uw Zoon, de Heere Jezus Christus, die gij gezonden hebt naar deze aarde en die de straf der zonde op zich heeft genomen. De zonde die gestraft werd tijdens de zondvloed. De zonde die gestraft werd tijdens de verwoesting van Sodom en Gomorra, maar toch die straf die gij gedragen hebt, is daar niet mee te vergelijken. Want u hebt, Heere Jezus, de volle toorn en gramschap Gods op u genomen. En geeft dat we dat beseffen. Ja, op zulke wijze dat wij de gruwelijkheid van de zonde gaan zien. En dat we de zonde gaan haten. En ervoor wegvluchten. Dat we nooit goedkoop, makkelijk denken over wat zondigen is. Maar dat wij beseffen dat dat de krenking van uw majesteit is. En dat we daarom ook tijdelijk en eeuwige straffen verdiend hebben. maar dat Gij, o Heer Jezus, uw schouders daaronder gezet hebt en dat vrijwillig als de dienstknecht des Vaders en daardoor ook de dienstknecht van uw volk bent geworden, opdat er een schuilplaats is waar een arm en een verloren zondaar veilig is tegen de toorn Gods. En wij bidden u of Gij toch daarom dat waarachtige geloof wil schenken, waardoor een zondaar afgebracht wordt van alles wat van zichzelf is, ook van zijn eigen gerechtigheid. Daar kleeft immers ook de zonde aan. En dat we arm, moede en naakt vluchten tot de God die zalig maakt. En dat dat ook gepredikt mag worden in ons midden deze dag. En dat er kracht vanuit mag gaan door het werk van de Heilige Geest voor de onbekeerden in ons midden. Opdat zij ook van dood levend gemaakt zullen worden en u de Heere gaan leren vrezen. Maar ook voor degenen die u kennen. En dat zij ook geoefend worden mogen in het geestelijke leven. Dat zo langer hoe meer mogen steunen op hun liefste. Op u, o Heere Jezus Christus, op uw verdiensten. En dat ze hun armoede en hun verlorenheid hoe langer hoe meer inleven. Dat ze in zichzelf niets hebben, maar ook niets hoeven te hebben. Omdat Gij betaald hebt. En werk dat uit, zodat het ook openbaar mag komen in een godzalige levenswandel. En Heere, dan kent u de strijd. En we bidden van u of Gij de duivel ook verre van ons wilt houden. En als u hem dan de ruimte geeft, dat wij dan geoefend mogen worden in het waarnemen van de geestelijke wapenrusting Gods die Gij toch schenkt uit de hemel om staande te blijven. En ook wanneer het kruis en de moeite drukt. O Heere, wilt Gij dan draagkracht geven, opdat wij kruisdragers mogen worden achter U de Heere aan. En mogen verstaan wat het is, ons kruis vrolijk te dragen. En U aanhangen met waarachtige liefde, vaste hoop en een waar geloof. Wij bidden U, trekt U met ons op deze dag, dat wij getrouw mogen zijn in het waarnemen van de genademiddelen. Daartoe hebt u ons deze dag gegeven. Niet om te luieren. Niet om ons vlees een beetje te strelen. Maar om de genademiddelen, die kostelijke genademiddelen die Gij ons schenkt. De kerkgang, uw woord, de geschriften die ons nagelaten zijn, om die te onderzoeken. U zegt het zelf in uw woord, onderzoekt de schrift, want die zijn het die van mij getuigen. En gij zult er het eeuwige leven in vinden. Dat we zo mogen graven in de akker van uw woord, Heere. En verleen ons dan het licht van de Heilige Geest. En wij bidden u of gij daartoe ook al het werk in het midden van de gemeente wil zegenen. Zodat we mogen waarnemen dat u zich daar ook aan bindt, aan de genademiddelen. U bent vrij, o Heere, om te doen en te laten wat u wilt. We hebben nergens geen recht of aanspraak op. Maar denk nog eens aan uw verbond, dat u opgericht hebt met ons en onze kinderen. Opdat wij ook als ouders mogen worstelen met de beloften van het genadeverbond, dat ze vervuld mogen worden in ons aller leven. Dan dragen we hen aan u op die ziek zijn. We denken aan Ruben, pleitend op dat genadeverbond, Heere, wilt u hem genadig zijn en wilt u zich over hem ontfermen en de medicijnen zegenen. En we dragen onze oude broeder Visser aan u op, die opnieuw weer naar het ziekenhuis moet. We danken u dat het iets beter met hem gaat en wilt u hem ook verder beter maken, zodat hij weer thuis mag komen. En sterk hem dan. Maar wees hem bovenal genadig. Onze gedachten gaan ook uit naar onze oude zuster Bevelander. Heere, u weet dat haar tijd, haar genadetijd niet lang meer zal duren. En wij bidden u of gij ook u ontfermen wilt over haar. Heere, gij zijt al bij machte om haar te bekeren. En zou u dat willen doen, toon toch uw almacht, toon toch uw genade in haar leven. En sterk ook de kinderen die om haar heen staan. We bidden van u of gij ook zo met allen wil zijn die aan huis gebonden zijn, die met ons meeluisteren. Geef hen ook uw zegen. En verhoor ons gebed om Jezus wil alleen. Amen. En dan zingen wij Psalm 42, vers 2, 3 en 5. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. En ik wil u ook nog even aansporen om van de week naar de jaarvergadering van de mannenvereniging toe te gaan. Dominee C.P. de Boer zal over een mooi onderwerp spreken, Gods trouw in de psalmen. Echt de moeite waard om ook die avond er naartoe te gaan. Vrouwen zijn natuurlijk ook wel welkom. Het is een jaarvergadering van de mannenvereniging, maar iedereen is welkom. En dan zingen we nu Psalm 42, vers 2, 3 en 5. En zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 72 en daarvan vers 1 en vers 11. Geef Heer de koning uw rechten en uw gerechtigheid aan koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren, rechtvaardig wijs en zacht, en uw ellendigen regeren hun recht doen op hun klacht. En dan het 11e vers, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spaar, de wereld hoor en volg mijn zangen. Met amen, amen, na 1 en 11 van 72. Geliefde gemeente, Pasen, dat is niet het feest van de achteruitgang. En ook niet van de stilstand. Maar dat is het feest van de voortgang. En dat zien wij in onze geschiedenis wanneer wij luisteren naar de opgestane Heere Jezus. Verschijnt zich, openbaart zich aan Maria Magdalena. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst staan we stil bij de droefheid naar de Heere Jezus. De versen 11 tot en met 13. Ten tweede de verschijning van de Heere Jezus, de versen 14 tot en met 16. En ten derde het onderwijs van de Heere Jezus, de versen 17 tot en met 18. Dus de opgestane Heere Jezus openbaart zich aan Maria Magdalena. De droefheid naar de Heere Jezus, vers 11 tot en met 13. De verschijning van de Heere Jezus, vers 14 tot en met 16. En het onderwijs van de Heere Jezus, vers 17 tot en met 18. We kennen Maria. Ze wordt hier genoemd Maria Magdalena. Dat is omdat zij uit Magdala komt. Maria, die kende de Heere Jezus ook. Toen de Heere Jezus in haar leven kwam, jongens en meisjes, toen vond de Heere Jezus Maria als een gevangene. Nee, ze zat niet letterlijk in de gevangenis, maar ze was gevangen door 7 duivelen. Het woord 7 betekent een volheid, dat moet je eens indenken. We zijn allemaal van nature de duivel toegevallen. In ons bondshoofd Adam, maar het is toch nog een graadje erger wanneer je echt helemaal bezeten bent van de duivel. En dan nog wel door 7 duivelen. Dat is wat. Van voren, van achteren, van boven en van beneden, vol met duivels. Jonge mensen, zullen jullie daaraan denken dat dat kan? Dat je je daarvoor open kunt stellen. Als je naar films kijkt, als je naar popmuziek luistert, dan komt de duivel naar binnen. Zij was er helemaal door bezet. Maar toen kwam de Heer Jezus. Gelukkig dat er één is die sterker is dan 7 duivelen. Dat is Christus. Als je er last van hebt, dan roep je hem maar naar je toe. De koning der koningen die opgestaan is uit de doden. Dan kun je wel nagaan toen dat gebeurde. Toen kreeg ze de Heer Jezus onuitsprekelijk lief. Want wij lezen ook van haar dat zij de Heer Jezus diende van haar goederen. Dan gaat de portemonnee open hoor. Dan ga je niet meer zo vastzitten aan al je goederen. Dan zeg je, Heer, ik wil alles aan u geven. Ken je dat? Maar ja, toen werd de Heer Jezus gevangen genomen. En wij lezen ook in het Johannesevangelie dat zij de Heer Jezus heeft gevolgd. En dat zij dicht bij het kruis stond en dat zij de Heer Jezus heeft zien sterven. En dat is voor haar heel moeilijk geweest. Dat is voor haar onbegrijpelijk geweest.
En op de vroege Sabbatmorgen wilden ze dan nog wat voor de Heere Jezus doen, samen met andere vrouwen. Wilden ze zijn dood lichaam nog eens inzalven om die doodscheur weg te drijven. Maar dan opeens staat daar bij dat open graf. De steen was afgewenteld, een engel. En die engel die zegt, hij is hier niet. Hij is opgestaan. Ga maar naar de discipelen. Ga ze het vertellen. En dat heeft ze gedaan, maar hoe heeft ze dat gedaan? We kunnen dat lezen in Johannes 20, het tweede vers. Ze kwam echt niet binnen bij de discipelen door te zeggen, luister eens, de Heer Jezus is opgestaan. Nee. Maar zij filterde de opstandingsboodschap door haar eigen gemoedsgestalte heen. Door haar eigen duisternis heen. Zo kun je de kerk zitten, hè. Dat je de boodschap wel hoort, maar dat je hem eigenlijk gewoon door een zeef laat zakken. Zodat het eruit komt zoals jij de dingen beleeft. En de beleving moet ook altijd weer getoetst worden aan de boodschap zelf. Want wat zegt ze tegen de discipelen? Ze hebben de Heere weggenomen. En ze weten niet waar ze hem gelegd hebben. Dat was haar boodschap in de eerste instantie aan de discipelen. Zo vertolk ze dus die paasboodschap. Heb u dat ook zo gedaan? Dat je niet gehoord hebt, hij is opgestaan. Maar ze hebben hem weggenomen. Ze weten niet waar ze hem gelegd hebben. Nee, ze laat zich niet leiden door het woord. Nog door het woord van de Heere Jezus. Want de Heere Jezus had van tevoren tegen zijn discipelen dat onderwijs gegeven. Dat hij op zou staan, ook tegen Maria Magdalena. Ze laat zich niet leiden door het woord van de engel. Maar ze laat zich leiden door haar gemoedsgestalte. En daardoor komt ze in het donker terecht. Dat is dikwijls nog steeds de kwaal ook van degenen die de Heere vrezen en liefhebben. Dat ze zich door onkunde en door twijfel en door ongeloof laten leiden. Door de stemming, door de gemoedsgestalte. Nee, nee. Ze kunnen daar zelf niet uitkomen, ze zitten daarin gevangen. Dat zie je bij Maria ook. En dat zien we gebeuren als ze voor de tweede keer naar het graf toe gaat. Want als ze dan die kromme boodschap zo doorgegeven aan de discipelen, dan gaat ze terug naar het graf. En kijk eens jongens en meisjes wat ze doet. Ze gaat die donkere opening in en dan ga je zo door een gangetje naar binnen toe. En aan het eind van dat gangetje, daar bevindt zich dan de eigenlijke spelonk. De eigenlijke grafspelonk. En daarbij dat graf doet ze niet anders dan wenen. Omdat ze de Heere Jezus zo lief heeft. Kent u dat wenen? Omdat u de Heere Jezus lief hebt leren krijgen. En al wenende zocht ze naar het lichaam van de Heere Jezus. Zij liep met een Jezusgemis rond. Dat is wat anders dan het Christusgemis, wat de Heere leert op de school van de Heilige Geest, wanneer een zondaar aan zichzelf ontdekt wordt. Wanneer hij een Godsgemis gaat beleven. Dat hij die kloof gaat ervaren tussen God en zijn ziel. En dat hij een poging doet om die kloof te overbruggen door de werken der wet. En dat die weg afgesneden wordt. En dat de Heere dan een Christusgemis in het hart werkt. De noodzaak van een middelaar. Om hem te leren kennen. Daar gaat het hier niet over in onze tekst. Het gaat hier over een ander gemis. Namelijk de lichamelijke tegenwoordigheid van de Heere Jezus, die miste zij. En daar zocht zij naar. Ze zocht naar dat lichaam van Jezus. Wat doet zij? Ze gaat dus de grafspelonk naar binnen. Dat had ze tot nu toe nog niet gedaan. En als ze dan naar binnen gaat, dan kijkt ze en dan ziet ze aan het hoofdeinde een engel zitten en aan het voeteinde een engel zitten. De plaats waar de Heere Jezus neergelegd was, daar lag natuurlijk niemand, jongens en meisjes, maar die twee engelen die zitten daar als wachten. Ze bewaken daar de waarheid. Welke waarheid? Dat hij opgestaan is. En als ze dan Maria Magdalena zien, dan zegt een van hen: vrouw, wat weent gij? De toon is vriendelijk, maar de vraag is onderzoekend, ook wel uitlokkend. Is hier ook zo'n wenende Maria in ons midden? En waarom ween je dan? Rutherford die schrijft in zijn prachtige boekje De Wenende Maria over deze stof. Vrouw, wat ween gij? Uw zaligheid is volbracht en de duivels zijn uitgeworpen. Dit zou een dag moeten zijn van grote vreugde voor u. Vrouw, wat weent gij? En let dan eens op het antwoord dat zij geeft. Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar zij hem gelegd hebben. Kijk, en daaruit blijkt dat zij een geloofsband heeft met de Heere Jezus. Ze zegt immers, omdat ze mijn Heere weggenomen hebben. En ze weten niet waar ze hem En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. O ja, die band die is onverbrekelijk. Die liefdeband. Die geloofsband. Het is mijn Kyrios. Die zich zo ook geopenbaard heeft in zijn koninklijke kracht. Maar ze hebben hem weggenomen. Ze is hem kwijt. Zo loopt er een volk over de aarde met een Jezus gemis, die de gemeenschap met hem kwijt is. Die zich vertolkt weten met wat er staat in Jesaja 49 vers 14. De Heere heeft mij verlaten, de Heere heeft mij vergeten. Ze kan eigenlijk niet anders zeggen dan: ze hebben hem weggenomen. Ze hebben hem weggenomen. Wat een smart. Wat een aanvechting. Voor de ziel, gemeente. Voor een verlaten ziel. Dat kunnen zelfs die twee engelen niet veranderen in haar leven. Ja, ja. De oorzaak lag wel bij Maria zelf. Maar ze kan zichzelf ook niet uit die strik van duisternis verlossen. En als je dan zo over de aarde loopt en je hebt een verleden en je weet dat je vroeger door 7 duivelen bezeten bent en dat hij je daarvan bevrijd heeft, denk erom dat de duivel dan terugkomt hoor. Denk erom dat de duivel dan een poging doet om je te plagen en je in te werpen. Hij is weg, hij is dood, hij is er niet. En nou kom ik terug. Eén ding is duidelijk, het is haar om hem te doen. Dwars door haar duisternissen en twijfelingen heen, is dat bij u ook zo? Zitten er hier in ons midden die zeggen: dominee, bij alles wat er ook aan de hand is met me, maar het is me echt om de Heere te doen. Daarom ben ik naar Gods huis gegaan. Daarom was zij naar dat open graf gegaan. En dat tekent haar zoeken. Is er ook zo'n zoekende ziel in ons midden? Luister dan eens. Wat buigt ge u neder, o mijn ziel? En wat zijt ge onrustig in mij? Hoop op God. Want die grote knecht des Heren zal die gekrookte rieten en die rokende vlaswieken niet verbreken, niet uitblussen. Maar hij zal ze opzoeken en onderwijzen. Onze tweede gedachte, de verschijning van de Heere Jezus aan Maria Magdalena, vers 14 tot en met 16. Als Maria de engelen heeft geantwoord, dan keert zij zich om. En dan ziet ze een man staan daar in de deuropening. Jongens en meisjes, jullie weten wie dat is. Dat is de Heere Jezus. Nou, nu zal ze toch wel heel blij zijn en zeggen: Heere! Maar nee, ze herkent hem niet. Onze kanttekeningen wijzen op de geschiedenis van de Emmausgangers, waar we van lezen dat hun ogen werden gehouden, dat ze hem niet zagen, dat ze hem niet herkenden, wil zeggen. En zo was het hier bij Maria Magdalena ook. Dat deed de Heere Jezus, jongens en meisjes, opzettelijk. En waarom deed de Heere Jezus dat? Omdat hij haar wilde onderwijzen vanuit het woord. Omdat hij haar wilde verlossen van de duisternis en van de droefheid. En dan zegt die voor haar zo onbekende man: wat weent gij? Wien zoekt gij? En Maria denkt dat die man de hovenier is, de tuinman. Dezelfde vragen dus. En dan zegt ze: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. Dat is nou de liefde. De liefde zegt soms dwaze dingen. Zeg, Maria, ben jij dan in staat om dat lichaam dan in je eentje weer terug te dragen naar het graf? Oh, zij wordt er helemaal door beheerst. Door de lichamelijke afwezigheid van de Heere Jezus. En ze zoekt op een verkeerde manier vertroost te worden. Het was niet tot haar doorgedrongen. Wat zoekt gij de levende bij de doden? Hij is hier niet. Hij is opgestaan. In de vraag van de Heere Jezus ligt een duidelijke correctie. Want de Heere Jezus voegt daaraan toe: wien zoekt gij? Geef daar nou eens antwoord op. Zoekt ge een dode Jezus? De correctie in deze vraag ligt van: hij is toch opgestaan, de levensvorst. Pasen is niet het feest van de teruggang, van de stilstand, maar van de voortgang. In die vraag ligt een aansporing tot zelfonderzoek, Maria in ons midden. Je zoeken, is dat niet gemengd met onkunde? Je zoeken, is dat niet gemengd met zelfliefde? Met vrees en met klein geloof? Zeg Maria, wat is nou je oogmerk? Wat gaat nou boven alles, Maria? Je eigen belang of de eer van God? Immers uit het vervolg blijkt heel duidelijk dat Maria heel erg hangt aan het vlees. Aan de vleeselijke, lichamelijke tegenwoordigheid van de Heer Jezus. Straks zal de Heer Jezus haar vermanen en zeggen, raak mij niet aan. Met andere woorden, zij wilde zo graag dat aangename, gevoelige leven van vroeger. Er was bij haar helemaal geen plaats voor Goede Vrijdag en voor Pasen in haar leven. De Heer Jezus had het wel gezegd. Het is u nut dat ik heen zal gaan, want als ik niet heen zal gaan, dan zult gij de Trooster niet ontvangen, dan zal de Trooster, de Heilige Geest, niet komen. Daar moet een fundament voor gelegd worden, dat heeft de Heer Jezus in zijn onderwijs dikwijls gezegd. De Heer Jezus heeft gezegd, dat lijden, dat moet... Er moet aan het recht van God voldaan worden. En daarna zal ik opstaan en dat moet ook, want dan zal ik dat heil uit gaan delen. Want uit de opstanding zal blijken dat God het aanvaard heeft, dat Hij mij ontslaat uit mijn gevangenis. Uit de opstanding zal blijken dat ik mijn volk dan daadwerkelijk vrij kan spreken van schuld en straf en ontslaan uit haar gevangenis en in vrijheid zal stellen. Hoe dikwijls heeft hij dit onderwijs ook gegeven. Maar, ach, dat drong niet tot haar door. En dat is dikwijls zo bij degenen die in het beginnende leven staan, dat zij net als de kippen zijn. De kippen die pikken er altijd tussenuit wat naar hun zin is. Selectief. En zo luisteren ze ook dikwijls naar het onderwijs dat vanuit de prediking tot hen komt. Dat zij selectief luisteren. Want ja, ze dat aangename, dat gevoelige, nabije leven. Dat ze met hem mogen wandelen en een woord van hem krijgen en weer eens een daad van hem mogen zien. Dat tere leven, niet waar? En als dat dan maar verklaard wordt in de bediening van het woord van God, dan hebben ze hun naam weer horen noemen onder de prediking. Als ze net als Rut weer wat op mogen rapen van de akker van Boas. En ze komen met een handvol thuis. Dat goede, kostelijke, genoegelijke leven, niet waar? In de binnenkamer met de Heere te verkeren. En dat je echt weer eens je hart mag uitstorten. En dat je gevoelig aangedaan bent. Ja, zo mag het eigenlijk altijd wel blijven. Maar de pijl ligt verder. Dat lijden en dat sterven dan. Nou ja, dat gaat over me heen, dominee. Dat er aan het recht van God voldaan moet worden. Dat gaat over me heen, dominee. Dan wordt het zo moeilijk. Toch moet het. Kijk, en dan gaat de Heere zijn volk ook leren. Kijk, en dan zie je dat dat blokkeert. Als je terug wil naar dat oude, was het maar weer eens net als vroeger. Dat ik weer zo aangenaam kon kerken. Dat weet ik in mijn eigen leven ook, gemeente. Dat dat zo'n kostelijke tijd is. Dat je zo'n betrekking hebt op Gods kinderen en dat je zo'n zin had om naar de kerk te gaan. Maar als je dan daarna een tijd gaat beleven dat alles van je afgenomen lijkt te worden. En dat het minder gaat worden. Dat het zo dodig wordt. En dat je jezelf zo in alle hevigheid terugkrijgt. Je goddeloos bestaan. En dat je dat maar niet terug kunt krijgen. Wat je toen had. omdat je dat niet meer in de vingers hebt. Kijk, en dat wilde Maria Magdalena zo graag. En dat was wel liefde tot hem. Zeker. Maar ze had dat onderwijs zo nodig, gemeente. En wie kan haar dat nou geven? Wie kan die knoop nou losmaken? Wie kan haar die diepgang geven? Dat kan een mens niet, dat kan een dominee niet. Echt niet. En laat dat dan ook het gebed mogen zijn. Heere, wilt u mij dan nader onderwijzen? En hoe gaat dat dan? Nou, let maar eens wat er gebeurt. Hij komt zelf. Want hij ziet die dwalende schapen. En om dat beeld dan maar te gebruiken van de hovenier. Want Maria meende dat hij de hovenier zag. Hij ziet dat tere plantje. En hij weet wat dat tere plantje nodig heeft. Hij kent haar smart. Hij kent haar nood. Hij weet welke knopen er zitten bij Maria. Hij kan de nevels op doen klaren. Hij is de grote doorbreker. Micha 2 vers 13. En hoe doet hij dat dan? Maria! Door haar naam te noemen. Door zijn stem te laten horen. Eerst had hij zichzelf verborgen gehouden. En had hij zijn stem al laten horen. Vrouw, wat weent gij, wie zoekt gij? Toen herkende zij zijn stem niet. Gaat hij nu een andere klank gebruiken? Nee, gemeente. Nu breekt de Heilige Geest door in haar leven. Laat de Heilige Geest zien dat er een levende zaligmaker voor haar staat. Die de grendels van het ongeloof openbreekt. Rutherford die schrijft zo prachtig. Eén preek van hem is meer waard dan een karrevracht van onze preken. Zijn stem gaat gepaard met de kracht van de Heilige Geest. Maria die zich inmiddels weer omgekeerd had. Toen ze gezegd had tegen de hovenier dat ze het lichaam van de Heer Jezus had weggenomen. Die keert zich om toen ze die stem hoorde. Het was voor haar als een tweede bekering. En toen heeft ze het beleefd wat we lezen in Hooglied 2 vers 8. Dat is de stem mijns liefste. Zie hem, hij komt springende op de bergen. Huppelende op de heuvelen. En dan roept ze het uit. Rabboni, meester. Letterlijk staat er in het Grieks. Mijn meester. En daarmee onderwerpt zij zichzelf aan hem. En vraagt ze om onderwijs. En dan zie je ook hoe noodzakelijk het is dat de Heere eerst die gemoedsgestalte doorbreekt. Anders is er geen plaats voor onderwijs, gemeente. Dan wordt dat onderwijs constant geblokkeerd. Als iemand zo bedroefd over de aarde gaat, zo moedeloos, zo leeg, zo ellendig. Dan moet de Heere eerst dat wegnemen. Door dat te zeggen, oh wat klinkt daar toch een opzoekende liefde in door. Maria, toch Maria, ik ben het. Als een schaap dat onbedacht haar herder was verloren, zo dwaalde zij in het rond. En dan zie je dat opeens de droefheid en de moedeloosheid omslaat in blijdschap. In paasblijdschap, gemeente. En dan mag zij als eerste de Heere Jezus in levende lijven zien. Maar ze moet niet in dat gevoelige leven blijven steken. Want let er maar eens op wat er gebeurt, onze derde gedachte. Het onderwijs van de Heere Jezus. De versen 17 en 18. Maar wat doet Maria in haar spontaniteit? En dat kunnen we o zo goed begrijpen. Ze grijpt de Heer Jezus vast. En de liefde zegt in haar: en nu laat ik u niet meer los. Dat wilde ze zo graag. Die gevoelige nabijheid, die gevoelige verzekering. Maar de Heere Jezus, die wilde haar wat anders leren. Die wilde haar gaan leren wat het is om te leven door het geloof alleen. Raak mij niet aan, zegt de Heere Jezus. Waarom niet? Mocht dat niet? Ja, dat mocht op zich wel. Want diezelfde avond, of die week daarna bedoel ik, zegt hij tegen Thomas: Thomas, kom maar hier en raak mij maar aan. Raak maar aan de tekenen in mijn handen en raak mijn zij maar aan. Dus dat mocht op zich wel. Maar zij moest wat gaan leren, dat zij niet moest blijven steken in dat gevoelige leven, maar dat ze moest gaan wandelen door het geloof. En dan zegt de Heer Jezus waarom Maria hem niet moet aanraken. Want dan zegt de Heer Jezus: want ik ben nog niet opgevaren tot mijn Vader. Met andere woorden, Maria, mijn werk is nog niet af. Maria, ik ben nog steeds bezig om die gang te maken, de gang van de borg, van mijn lijden, van mijn opstanding en straks van mijn hemelvaart. Ik ben nog steeds onderweg naar het huis mijns vaders met zijn vele woningen. En ik ben daar naartoe om een plaats voor u te bereiden. Dat werk moet voltooid worden. Ik zit nog niet aan de rechterhand mijns vaders, Maria. En als dat gebeurd is, dan zal de Heilige Geest komen. Die andere trooster, die zal dan komen in uw hart, Maria. Wat moet de kerk leren na Pasen, gemeente? Dat zijn tegenwoordigheid door zijn genade en door zijn geest en door zijn majesteit nimmer meer van ons zal wijken. Het is een aansporing om na te denken over de gang van de borg en te bidden of de Heere het geloof wil oefenen in de gang van de borg, in de weg van zijn lijden, om het nut van het lijden te gaan verstaan, in de weg van de opstanding, om het nut van opstanding te gaan verstaan en van zijn hemelvaart, om daar de vrucht van te mogen ontvangen. Daarom geeft de Heere Jezus haar een opdracht mee. Maria, raak mij niet aan. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader en tot mijn God en tot uw God. Gemeente, dat is wel zo'n kostelijke tekst. Daar zit zo ontzaglijk veel in. Daar zou ik wel uren over kunnen preken. We hebben er maandag in Sliedrecht ook over gepreekt. En als je dan gaat preken, dan wordt dat een klein beetje geboren. Dat is wel zo'n ontzaglijke, kostelijke, diepe tekst. Wat hier staat. Maar ga heen tot mijn broeders. Dan gaat de Heer Jezus de verhoudingen laten zien die er zijn in het grote huisgezin van God. Laat de Heer Jezus eerst voelen hoe zijn verhouding is ten opzichte van zijn Vader. En dan laat de Heer Jezus ook voelen hoe de verhouding van Gods kinderen is ten opzichte van zijn Vader. Hij zegt: ga heen tot mijn broeders en zeg: Ik vaar op tot mijn Vader, want Hij is de eigenlijke, natuurlijke Zoon van God, die in de schoot des Vaders zit, waar de Vader een vermaken heeft, zijn eigen lieve Zoon, maar ook tot uw Vader. Ja, dat is ook zo. Het is de Vader van al Gods kinderen, hoe klein ze zijn of groot, maar de Heere maakt van die beldaan een ieder deelgenoot in dat huisgezin Gods, de aangenomen kinderen Gods, waar een ontzaglijke losprijs voor neergelegd is. En tot mijn God. Ja, zegt iemand, dominee, dat vind ik moeilijk. Dat de Heere Jezus de Vader zijn God noemt. Hoe moet ik dat zien? Hij is toch zelf ook waarachtig God? Nou, dat moet je zo zien, dat Hij hier spreekt als middelaar, als mens. Is de Vader ook zijn God? En ook uw God? Zo zegt Hij tegen Maria en in Maria aan zijn discipelen. En dan noemt Hij ze broeders. En dan zie je een voortgang. Want eerst had Hij ze vrienden genoemd. Maar na zijn lijden en sterven en zijn opstanding noemt Hij ze broeders gemeente. En in dat woord daar ligt de band in die de Heere Jezus heeft met al de zijnen. Dat is een diepe geestelijke band. En in dat woord daar liggen eigenlijk de heilsfeiten in verborgen. Daar ligt bijvoorbeeld het heilsfeit van Kerst in verborgen. Omdat Hij onze menselijke natuur heeft aangenomen. En dat Hij daarom een broeder genoemd kan worden van al de zijnen, omdat Hij ook waarachtig mens is. En al die geestelijke broeders ook geboren worden door het werk van de Heilige Geest in dat huisgezin. Hij is één onzer geworden. Zeg tot mijn broeders. Is wat. Eén onzer. En daarom kon Hij lijden en sterven. Ons vlees en bloed aangenomen. Zeg tot mijn broeders, daar zit Goede Vrijdag in. Want wat is Goede Vrijdag? Dat is net als zoals Boas tegen Rut zei van, er moet gelost worden en er is een nadere losser, de wet. Ja, de wet moet bevredigd worden, gemeente, door die broeder, door die bloedverwant. Omi had gezegd tegen Rut, hij is onze bloedverwant, hij is familielid, hij is onze losser. Weer dat broederschap. En als de oudste broeder die zich verantwoordelijk wist voor de rest van het gezin, zoals Ruben het ook zei, toen Jozef verkocht was, dat hij zei, wat moet ik tegen mijn vader verantwoorden? Wat hebben jullie gedaan? Want de oudste die werd aansprakelijk gesteld. Zo is hier de Heere Jezus ook de oudste broeder van zijn volk. En voelt hij zich verantwoordelijk om hen te lossen. Om zo'n verarmde broeder los te kopen. De schuld te betalen. Zeg mijn broeders. Zodat ze dat kinderrecht zullen ontvangen. Zeg mijn broeders. Spreek van de dierbare prijs van zijn harte bloed. Ik vaar op tot mijn Vader en tot uw Vader. Hij spreekt hier als de opgestane levensvorst om die boodschap door te gaan geven aan zijn broeders, dat hij naar de hemel zal varen. Ik vare op als de grote hoge priester. Ik draag u als mijn broeders op mijn middelaarshart naar mijn hemelse vader. En daar zal ik mijzelf voor het aangezicht mijns vaders presenteren als die grote hoge priester die door de hemelen is doorgegaan met zijn hart en bloed om daar de prijs te presenteren voor het aangezicht des vaders. Vader, ik wil dat degene die gij mij gegeven hebt ook bij mij zullen zijn. Ja, hij grijpt eigenlijk ook al vooruit op Pinksteren. Hoezo dan, dominee? Omdat hij spreekt over mijn en uw, mijn vader en uw vader, mijn God en uw God. En dat is toch het werk van de Heilige Geest, die leert op de school van vrije genade datgene toe te eigenen wat dat volk in Christus heeft. Ze hebben het al. Ze hebben het al. In hem. Maar ze durven het zichzelf niet toe te eigenen. Daar hebben ze nou dat instrument van het zaligmakende geloof voor nodig. En het geloof richt zich op het woord. Dat moest Maria nou leren en dat moesten de discipelen leren. En daarom zegt de Heere Jezus niet tegen Maria Magdalena: Maria Magdalena, dan heb ik een goed voorstel. Ik ga met je mee en dan lopen wij samen naar de discipelen toe. Dan lopen we samen naar die broeders toe. En dan kunnen ze het met hun eigen ogen zien. Nee, nee. Want ook die discipelen die moesten verder geleid worden, gemeend. In het werk van de middelaar. Die moesten ook leren om door het geloof alleen te leven. Het is de tekst van een van onze zondagsschoolgroepen. Zalig zijn degenen die niet gezien zullen hebben en nochtans zullen geloofd hebben. Daar gaat het om. Ga maar naar die broeders en vertel ze het maar. Wat Pasen is. Ja, dat moet de Heilige Geest echt ook toepassen. Want wij weten uit Marcus, we hebben er zondagmiddag over gepreekt, niet waar, uit Marcus 16, dat toen Maria Magdalena voor de tweede keer dus bij de discipelen kwam en getuigenis gaf dat de discipelen niet geloofden. Maar haar boodschap was duidelijk anders. We kunnen dat lezen in vers 18. Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had. Nee, nu zegt ze niet, ze hebben mijn Heere weggenomen en ze weten niet waar ze hem gelegd hebben. Nee, dat zegt ze nu niet. Maar nu spreekt ze het duidelijk uit. Ik heb de Heere Jezus gezien. Hij heeft zich aan mij geopenbaard. Dat is de boodschap die ze mag brengen aan de discipelen. Een helder paasgeluid mag zij voortbrengen, opdat ook de discipelen geoefend zouden worden in het ware geloof, om te leven bij het woord des Heren en te gaan verstaan de noodzakelijkheid van het diepe lijden en sterven van de Heer Jezus en zijn opstanding, om daaruit te leven. Om niet te steunen op de gevoelige genade, hoe aangenaam die ook is. En u moet echt niet denken dat niet legitiem zou zijn dat een mens graag gevoelige genade wil hebben. Dat weet de Heer. Echt waar. En het gaat ook niet zonder gevoel. Maar als je alleen maar op dat gevoel je staat opmaakt, dan heb je het vandaag en morgen heb je het niet. Het is toch zo? Dan word je zo heen en weer geslingerd en dan ben je zo'n makkelijke prooi voor de vorst der duisternis. En dan kom je zo makkelijk in het duister terecht. En dan word je zo meegesleurd door je gevoel. En daarom is het zo noodzakelijk om onderwezen te worden. Onderwezen te worden. Maar om aangesproken te worden in je gemoed, dat is aangenaam. Maar dat is niet profijtelijk. Veel profijtelijker is onderwezen te worden. Dat de Heere je tot de orde roept. Dat de Heere zegt: Maria. Maria toch. En dat je heel eenvoudig ook aan de voeten van deze gezegende leraar der gerechtigheid komt. Om je te laten onderwijzen. In de weg der zaligheid. En ingeleid te worden in dat heilgeheim. En wat is daarom ook het ongeloof. Een ontzaglijke zonde. In het leven van Gods kinderen. Kijk, de onbekeerden in ons midden. Die verkeren in de staat van het ongeloof. En dat is ook schuld. Maar Gods kinderen die kunnen ook weer gevangen worden door het ongeloof. En verkeren in de duisternis, dat is ook eigen schuld. Maar ik kan mezelf er niet van verlossen. Echt niet. Ik ben niet te verontschuldigen. Maar de Heere moet zelf komen. En laat dat aan je beden mogen zijn. Heere, wilt u zelf komen zoals u toen bij Maria Magdalena kwam. Heere, wilt u mij dan maar ondervragen? En wilt u dan die knopen maar losmaken? Heere, geef toch dat ik ook na ontvangen genade niet zo op mezelf gericht zal zijn, maar dat ik veel meer gericht mag zijn op de ere Gods. Ook als de Heer een hele vreemde weg met me gaat. Ook als de Heere de gevoelige genade terugtrekt en dat ik niet, mezelf geen naam kan geven, dat ik dan maar gedurig mag bidden, Heere, dat het maar tot uw eer mag zijn. Maar Heere, wilt gij toch licht geven op mijn pad? Want het gaat erom dat hij groot gemaakt wordt. En dat gebeurt. Daar zorgt de Heere zelf voor. En daarom zingen wij met Psalm 72. Geef, Heere, de Koning, uw rechten, want hij heeft er recht op. En uw gerechtigheid als koningszoon om uw knechten te richten met beleid. Dan zal hij al uw volk beheren. Rechtvaardig, wijs en zacht. En uw ellendigen regeren. Hun recht doen op hun klacht. En dan zal het uitlopen op vers 11. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Amen. eindigen met gebed.
Dienenswaardig God in de hemel, u hebt het zelf gezegd, Heere Jezus. En ik, wanneer ik verhoogd ben, ik zal ze allen tot mij trekken. En dat zien we juist zo na Paas, hoe die discipelen uiteengejaagd waren door twijfel, ongeloof en duisternis. En wenende over de aarde ging, omdat ze hun herder kwijt waren. Maar dat gij als die opzoekende herder hem weer terugbrengt, bij elkaar brengt. En dat gij ze onderwijst, dat gij ze verder leidt, dat gij een fundament hebt, een onwankelbaar fundament. En Heere, dat fundament dat hebt gij zelf gelegd. En daar bouwt gij uw kerk op. Dat zijn geen wankele dingen. Dat zijn geen onzekere zaken. Maar dat is een vast fundament. En Heere, evenwel het vaste fundament Gods staat. Hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. En dat blijkt ook hier duidelijk. U kent ze. En Heere, zou u dat ook willen openbaren in ons midden. En dan zegt u zelf ook. En een iegelijk die de naam des Heeren op zijn mond neemt. Beleid, sta af van ongerechtigheid. En Heere, geef toch dat het daar ook uit zal blijken. Dat gij uw volk kent. En dan zijn er onder ons die u nog niet kennen. En wij bidden u voor hen. Of gij ook u bekend wil maken. Gedenk ons zo het verdere van deze dag. Breng ons vanmiddag weer in uw huis. En aanvaard onze dank in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. En dan vers 8 van Psalm 30. Gij hebt mijn weekwacht en geschrij veranderd in een blijderij. Met de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.
Bovenkant van de vrouw.